Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Mystieke Lectuur. Het presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke, spirituele traditie. In deze editie lezen we wederom verder uit het meesterlijk werk in de christelijke spirituele literatuur van de evangelische perlen. Vanuit een verlangen om zeker niet door hoogmoed aan deze wereld gebonden te blijven, heeft de auteur van dit boek verkozen om anoniem te blijven en om als dusdanig niet in de weg te staan van onze relatie met God, waarvoor ze ons de weg wil openen. Vorige keer hebben we de hoofdstukken 8, 9 en 10 volledig doorgenomen, namelijk over hoe wij God en onszelf leren kennen. Deze teksten sporen ons aan tot volharding, zodat we geen vrede mogen nemen met een oppervlakkige kennis of zelfs een onwetendheid betreffende God en wat Hij van ons verwacht. Daarom moet iedereen ijverig zijn om de akker van het hart te bewerken en om te onderscheiden wat zijn drijfveer is en of God ook de hoofdbedoeling en het waarom is van heel zijn werkzaamheid. Laten we niet denken dat er zware inspanningen moeten geleverd worden om de weg van het ware leven te vinden. We moeten er geen verre reizen voor ondernemen. De leerschool daarvan is in de grond van onze eigen ziel aanwezig. In deze school leer je God en jezelf terdege kennen, evenals hoe je God in geest en waarheid mag aanbidden en dienen. En als we dachten dat we reeds op de hoogte waren van alles wat er op dat vlak te weten valt, worden we door deze anonieme auteur op onze plaats gezet, want in die school zijn we nooit volleerd, zelfs al leefden we 1000 jaar. Heus, zelfs dan zouden we er steeds nieuwe, wonderlijke dingen bij leren. Voordat we deze nieuwe hoofdstukken aansnijden, laten we nog even een stukje uit de vorige editie horen in het Nederlands van onze anonieme mystieke auteur. En dus zo wordt men terecht gefundeerd, daar men alle oefeningen der deugden van den leven en de lijden ons Heere daarop mag timmeren naar den hoogsten volkomenheid. Maar is men hierin onwetende en de verzuimt men deze grond, zo kan men tot geen voortgang komen, noch in geen oefeningen der deugden staande blieven. Daarom moet een iegelijk neerstig zien om den akker des herten te bouwen en de aanmerken waaruit hier gedreven wordt, en de oft hij God ook zie die principaal meiningen en de dat waarom al zienre werken. In deze editie van Mystieke Lectuur nemen we dus het hoofdstuk 11, 12 en 13 ter hand, waar de anonieme schrijfster van de evangelische perlen ons zal spreken over hoe God in ons is, over de vermogens van onze ziel en de reden waarom die vermogens aan de ziel gegeven zijn. De titeltjes die de hoofdstukken door de uitgever meegegeven werden helpen ons om te zien waarbij we gaan stilstaan. We merken meteen dat dit geen onderwerpen zijn waar in hedendaagse literatuur veel stilgestaan wordt. Laten we direct met de deur in huis vallen en luisteren naar een eerste paragraafje uit het 11e hoofdstuk, namelijk hoe God in ons is. God is in ons en in alle mensen zoals de zon in de hemel. Iedere goede mens is immers een hemel van de heilige drievuldigheid. God heeft zich in hem verborgen. Hij die de goddelijke zon is van de gerechtigheid en die met het licht van zijn genade naar beneden schijnt, zoals de stralen van de zon, tot in de redelijke ziel haar geweten verlicht en het hart vurig en vruchtbaar maakt. Door die stralen wordt de ziel gevoed en onderricht, en zoals de zon niet altijd schijnt, maar verhinderd wordt door regen, nevel, donder en donkere nacht, toch is de zon even helder, maar ze schijnt dan niet op de aarde. Zo is het ook met de goddelijke zon van de gerechtigheid die haar woning heeft in de geest. God is dus alomtegenwoordig, maar nog veel meer is Hij in ieder van ons, en zeker in ieder goed mens. Zoals de zon in de hemel, is Hij in ons, zegt onze anonieme schrijfster. Hoe kunnen we het ons sterker voorstellen? Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Iedere goede mens is immers een hemel van de heilige drievuldigheid. Als God in ons is, zoals de zon in de hemel, en iedere goede mens een hemel is, dan straalt Gods liefdevuur en licht in het diepste van ons mens zijn. De goddelijke zon van de gerechtigheid schijnt met haar stralen tot in de redelijke ziel. Ze verlicht ons geweten en maakt ons hart vruchtbaar. De zon blijft altijd even helder, maar door nevel en mist, wolken, regen, stormen en nacht zien we haar wel eens niet altijd. Over die wolken en hindernissen zullen we later trouwens wel meer vernemen. We zullen nu merken hoe ze dieper in zal gaan op de ziel en de geest van de mens en hoe wij geschapen zijn als beeld en gelijkenis van God. Jawel, de terminologie van lichaam, ziel en geest worden hier zonder schroom gebruikt. Ziel en geest worden duidelijk van elkaar onderscheiden. Wel mogen we geen scheiding maken tussen deze drie elementen. We kunnen ze van elkaar onderscheiden, maar niet scheiden. Als mens zijn wij één wezen. Ook op dat vlak is er namelijk een gelijkenis tussen ons mensen die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen en God zelf. Luisteren we naar wat onze schrijfster ons daarover wil doorgeven. De geest is het eenvoudige, pure wezen van de ziel. En zoals God naar zijn godheid, een eenvoudig wezen wordt genoemd, dat door niemand gekend is dan door hemzelf, zo heeft de ziel in zich een goddelijke kracht die door niemand wordt verstaan. En zoals God niets is van alle namen die men hem kan geven, zo is het ook met die eenvoudige kracht zonder naam, want geen leer kan ze verklaren. Daarmee gelijkt de ziel het meest op God. Het is het beeld van God in de ziel, dat drie vermogens bevat, bewustzijn, verstand en wil, en met die drie vermogens bezit de ziel in zich de gelijkenis met God. Gezien we hierover een onverstaanbaar ding spreken, of onverstaanbare dingen spreken, zal het niet noodzakelijk zijn om dit alles heel duidelijk te verwoorden, laat staan een plaats te geven in ons verstand. Maar gezien God naar zijn godheid door niemand ten volle gekend is dan door hemzelf, zo ook heeft de ziel, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, in zich een goddelijke kracht die door niemand wordt verstaan dan door God alleen uiteraard. En een heel klein beetje vermoed kan worden door de mens zelf als die voldoende zich tot inkeer laat komen. Daarmee gelijkt de ziel het meest op God, schrijft ze verder. En met de drie hogere vermogens van de ziel bezit ze in zich die gelijkenis met God. Hierna volgt er een stuk dat de heilige drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, heel kort omschrijft en telkens wordt aangevuld met een kort gebedje dat zich tot elke persoon van de heilige drievuldigheid richt. De heilige drievuldigheid, die een onverdeelde God is en zo voor eeuwig blijven zal, heeft zich afgezonderd en verborgen in die drie vermogens. God de Vader heeft zich met wijsheid en met goedheid verborgen in het bewustzijn dat dan ook in God zal rusten met goede gedachten. En vermits de ziel niet één goede gedachte kan hebben zonder de hulp van God, zal zij in zichzelf keren met de woorden: O hemelse Vader, ik bid u, help mij door de wijsheid van uw Zoon en door zijn heilige verdiensten en liefde van uw Heilige Geest. U bent toch in mijn bewustzijn, dat ik niets zal denken of verlangen dan wat u wilt. En we nemen nu nog even de tijd om een stukje tekst dat we reeds gelezen hebben in het Middelnederlands van toen te herlezen. Het is een gelegenheid om die tekst ook wat dieper in ons hart te laten zinken. Die geest is dat eenvuldige, blote wezen der zielen. En de, gelijk God, naziendere Godheid wordt genoemd, een simpel wezen dat niemand een is bekend dan hemzelven, alzo heeft die ziele in haar een goddelijke kracht die niemand een verstaat. En de gelijk dat God niet een is, alles dat men hem noemen mag, alzo is deze eenvuldige, nameloze kracht ook niet. Want geen leren een kanse beduiden. Hiermede is die ziele God allergelijkst, en het is dat beelde Gods in der zielen, en de heeft in hem drie krachten, als memorie, verstand en de wille, en de met deze drie krachten heeft die ziele in haar die gelijkenisse Gods. We hoorden een stukje dat ons God de Vader beschreef. Nu willen we luisteren achtereenvolgens naar een stukje over Gods Zoon en over de Heilige Geest. En het wordt steeds afgesloten met een gebedje gericht naar de specifieke persoon van de Heilige Drievuldigheid. God de Zoon heeft zich door zijn macht verborgen in het verstand, zodat de ziel daarmee God kan leren kennen. En vermits het loutere verstand nu zo donker is, dat de ziel haar God niet kan aanschouwen, moet ze zich wenden tot de tweede persoon in de Godheid met de woorden: O Zoon van God, ik bid u, die in mijn verstand bent, help mij door de kracht van uw Vader en de liefde van uw Heilige Geest, dat ik niets zal leren kennen en verstaan dan wat u wilt. God, de Heilige Geest, heeft zich verborgen in de vrije wil, zodat de ziel God zou liefhebben en met hem verenigd zijn in één liefde en in één wil. Maar vermits de wil en de liefde nu zo gebrekkig is in de ziel, zal zij zich naar binnen keren tot de Heilige Geest, die de derde persoon is in de Godheid, biddend: O Heilige Geest, ik bid u, die in mijn vrije wil bent, help mij door de kracht van de Vader en wijsheid van zijn Zoon, u bent immers hun beider geest, dat ik niets anders zal zeggen, doen, laten of leiden dan wat u wilt. Elke goddelijke persoon van de Heilige Drievuldigheid is aanwezig en werkzaam in elk van ons. Men kan een onderscheid maken tussen elk van de goddelijke personen naar hun werkzaamheid, maar men kan ze niet van elkaar scheiden, want waar de Vader is, is ook de Zoon en evenzo de Heilige Geest. Op een of andere manier zijn ze op verschillende facetten van ons mens zijn werkzaam. Maar die verschillende facetten van ons leven waar God in werkzaam is, vormen eveneens één geheel, één leven. In wat volgt horen we iets meer, namelijk over die eenheid van de goddelijke personen. Daar die drie personen ongescheiden zijn, zal men hen altijd als één ware God aanbidden, en zonder verder onderzoek eenvoudig in hem geloven, terwijl men innerlijk tot God zegt: O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, u bent drie personen in één God. Ik bid u, verenig mij met u, zodat mij niets kan afleiden van uw liefde. En ook al heeft God zich zo in ons verborgen, hij wil toch niet werken in ons tenzij door zijn heilig mens zijn. Door onze vader Adam zijn wij immers ten val gekomen, wij waren kinderen van de toren en verloren het goddelijk genieten. Maar door de nieuwe Adam, die Jezus heet, of Heiland, zijn wij herschapen. Met deze woorden eindigt het 11e hoofdstuk dat ons duidelijk heeft willen maken hoe God in ons is. En laten we Voor we het volgende hoofdstuk aanpakken, nog even luisteren naar een stukje in het Nederlands van toen. Ende, al is het dat hem God aldus in ons heeft gehemeld, hij een wil in ons niet werken dan door zijn heilige mensheid. Want door onze vader Adam zien wie gevallen en de waren kinderen des torens en de verloren dat goddelijke gebruiken. Maar door de nieuwe Adam, die daar is genaamd Jezus, dat is een behouder, zien wie wedergemaakt. We komen vervolgens aan het 12e hoofdstuk en staan stil bij de vermogens van onze ziel, de titel die de uitgever meegeeft over wat volgt is het volgende: wat en waar de vermogens van de ziel in ons zijn. Nu moet men weten dat de ziel 6 vermogens en 7 neigingen heeft, en ze is ook getooid met 5 zinnen, en haar substantie is zijn, leven, voelen en verstaan. Haar werkzaamheid, waarvoor ze geschapen is, dat is God kennen, liefhebben en genieten. 6 vermogens en 7 neigingen heeft de ziel, dat zegt ons onze anonieme schrijfster. Velen onder ons hebben wellicht nog niet veel horen spreken van de vermogens van onze ziel, en nog minder van haar neigingen. Veelal gebruiken we niet eens de term ziel, laat staan dat we stilstaan bij haar vermogens en of neigingen. In de volgende paragraafjes gaat ze verder in op die vermogens. Eerst de 3 hoogste en daarna de 3 laagste vermogens. Men moet weten dat de 3 hoogste vermogens in het hoofd van de mens liggen. Het verstand ligt in het voorhoofd en de ogen staan in zijn dienst. In dat vermogen is en werkt de wijsheid van God. Het bewustzijn ligt achteraan in het hoofd, in de hersens, en de oren staan in zijn dienst. In dat vermogen is en werkt de macht van God. De vrije wil ligt onder de schedel van het hoofd, en hem staan ten dienste de andere zinnen, smaken, tasten, ruiken. En dat vermogen is de goedgunstigheid van God. De laagste vermogens zijn in het hart van de mens. De begeerte ligt onder de rechterzijde van het hart, en aan haar zijn 3 neigingen onderworpen die naar haar zijn toegekeerd: hoop, liefde en blijheid. Op de linkerzijde in het hart ligt het toornvermogen, en daaraan zijn 3 neigingen onderdanig die er zich naar schikken: haat, angst en droefheid. Het redelijke vermogen ligt in het midden van het hart en heeft in zich de zielevonk die men synderesis noemt, die vecht er de hele tijd tegen het kwaad. Daaraan is de schaamte onderdanig. De locatie van die vermogens en neigingen van onze ziel zullen ons vandaag de dag wel zeer vreemd overkomen, vermoed ik. Wat meer van belang is dan wel hun plaats in het lichaam te situeren, lijkt mij veeleer te begrijpen dat ze werkzaam zijn en vervolgens dat we daardoor ook een duidelijker inzicht verwerven over hun dynamiek. We gaan in deze bijdrage niet verder ingaan op deze vermogens, alhoewel er heel veel over te zeggen is. Gezien onze auteur het zelf niet nodig acht, is het iets dat we zelf misschien eens moeten uitzoeken. Vroeg of laat zullen we in deze bijdragen daar wel proberen verder op in te gaan.
Amen.
Nu we weten wat de vermogens van de ziel zijn en waar ze te situeren zijn, snijden we het 13e hoofdstuk aan, dat zal handelen over waarom die vermogens aan de ziel gegeven zijn. Luisteren we maar. Aan de ziel is het bewustzijn gegeven om in God te rusten met goede gedachten. Haar is het verstand gegeven om God te leren kennen en om in de geest boven zichzelf te worden opgetild. Haar is de wil gegeven om God lief te hebben, de zonden te schuwen, één geest met God te zijn en om niets te willen dan wat God wil. Haar is de begeerte gegeven om in alles uit te zijn op Gods eer. Haar is de reden gegeven om daarmee goed en kwaad te onderscheiden en om het goede te kiezen en het kwade af te wijzen. Haar is de toren gegeven om het kwade krachtig te weerstaan. Met dat alles wordt het heel wat duidelijker. Al deze vermogens en begeerten zijn er dus in de eerste plaats om ons te helpen groeien naar de volheid en volmaaktheid van een christelijk leven, of, moeten we beter zeggen, naar een volwaardig menselijk leven, naar de nieuwe mens die Christus is. In God rusten, Hem leren kennen en liefhebben, zijn wil zoeken en niets daarbuiten willen, God willen eren en dienen en alles wat ons daarvan af wil houden, krachtig afwijzen, dat is meteen ons diepste geluk vinden. Laten we die genade aan God vragen voor ons leven. En hernemen nog even een stukje over die krachten in de taal van onze mystieke auteur. Die memorie is der zielen daarom gegeven dat ze in God zouden rusten met goede gedachten. Dat verstand is haar daarom gegeven dat ze God zouden bekennen en de in den geest boven haarzelven getogen werden. Die wille is haar daarom gegeven dat ze God zouden minnen en de die zonden skouwen en de één geest met God wezen en de niet willen dan God wil. Die begeert is haar gegeven opdat ze die eer Gods in allen dingen zouden begeren en de dat ze dat opperste goed boven al zouden begeren. Die reden, is haar gegeven dat ze daarmede zouden onderscheiden dat goed en dat kwaad, en dat ze dat goed zouden kiezen en dat kwaad versmaden. De toorn is haar gegeven dat ze dat kwaad sterkelijk zouden wederstaan. Nu passeren tenslotte de 7 neigingen van de ziel de revue die ons van nature gegeven zijn. Eerst een 3-tal en daarna de overige 4. Ook zijn er aan de ziel 3 natuurlijke neigingen gegeven. Liefde, om het hoogste goed lief te hebben. Hoop, om op het opperste goed te hopen. Blijheid, om zich in het eeuwige goed te verblijden. Haar zijn die vermelde neigingen gegeven om daarmee de deugden tot stand te brengen. En haar zijn de volgende gegeven om het kwade te weerstaan. De angst om ontzag te hebben voor God. De droefheid om alleen bedroefd te zijn over de versmading van God en de eigen zonden. De haat om het kwade te haten en te misprijzen. Haar is ook natuurlijke schaamte gegeven om beschaamd te zijn zonde te bedrijven en ook om niet beschaamd te zijn goede werken te verrichten en God te dienen. Eveneens met dit laatste paragraafje wordt het steeds duidelijker dat we al deze vermogens en neigingen hebben gekregen om ons toe te rusten als mens goed door het leven te gaan, zodat we alle kansen hebben om het doel te bereiken dat God voor ons heeft bestemd. Dat doel van ons is niets anders dan God zelf, naar wiens beeld en gelijkenis wij zijn geschapen. De hoofdstukken die we in deze editie hebben gelezen zien er perfect uit. Alles schijnt als een puzzel perfect in elkaar te passen. Hoe komt het dan dat alles in ons leven vierkant schijnt te draaien, of dat het in ieder geval alles behalve rond draait? Er is ergens een kink in de kabel gekomen. Over die kink zullen we in de volgende editie meer vernemen. Intussen tijd kunnen we misschien wat tijd nemen om te mediteren over alle middelen die wij als mens ter onze beschikking hebben gekregen om te groeien naar die eenheid en verbondenheid met God. Het doel namelijk en de duizelingwekkende toekomst waartoe wij zijn geschapen, in welke mate zijn wij ons bewust van al deze krachten en meer nog, hoe intens boren wij ze aan om ons terdege toe te leggen op hetgene dat werkelijk belangrijk is voor ons leven. Onze filiale relatie met God namelijk, en daardoor deze met onze naaste, die onze broeders en zusters zijn, en dit niet alleen omdat ze christen zouden zijn, maar ook gewoon omdat ze van God het leven hebben gekregen en Hij ze het leven ook ten volle gunt en hen ieder moment in leven houdt. Ziezo, we zijn aan het einde van deze editie van Mystieke Lectuur beland. De volgende keer zullen we dus blijven stilstaan bij de val waarin wij met heel ons menselijk wezen in zijn terechtgekomen, en hopelijk zullen we ook nog tijd hebben om te zien waarin deze menselijke vermogens herschapen en opgericht zullen worden. De teksten van de Evangelische Perle werden genomen uit de vertaling van Jezuïet Pater Jos Allaerts. Deze werd later samen met Dirk Bone herzien en uitgegeven bij Averbode Erasme in 2020... Het is een dik boek, maar echt de moeite waard, zoals jullie ondertussen wel hebben gemerkt. We willen jullie er nog even aan herinneren dat het boek Je Bidden bij de Heiligen in de Leer ook steeds kan worden besteld via Radio Maria of via de Vereniging Zalig Jan van Rusbroek. Het reikt heel wat aspecten aan om ons gebed te begrijpen en welke elementen van belang zijn om goed te onderscheiden in ons geestelijk leven. Het boekje geeft een goede basis om op onze geestelijke levensweg thuis te komen. In vorige bijdragen hebben we een heel tijdje geleden een 6-delige bijdrage daarover afgewerkt, maar hebben het niet helemaal, dat werkje, niet helemaal doorgenomen. We hebben jullie enkel een inleidende voorsmaak gegeven van wat er in dat boekje te vinden is als raadgevingen en dergelijke. Er zijn dus heel wat verhelderende elementen, raadgevingen en hulp die ook het onderwerp van deze bijdrage behandelen. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer verder hebben gelezen uit de Evangelische Perlen, een belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur. Ziezo, beste luisteraars, hopelijk mogen we jullie volgende keer weer rekenen onder onze trouwe toehoorders. Tot dan!